Preview. Toen ik in 1957 voor het eerst een duikuitrusting aantrok om naar een koraalrif te duiken, was ik zo verbijsterd over wat ik aantrof dat ik even vergat adem te halen. Niets van wat ik ooit aan land had gezien kwam in de buurt van de zintuigelijke overdaad van zoveel leven, van zulke diversiteit vlak voor mijn ogen. Ik had er dagenlang boven kunnen blijven zwemmen zonder genoeg te krijgen van de kleuren, de beweging, de interactie. Het is het leven in zijn meest betoverende vorm. De duik vond plaats in het warme ondiepe water bij een koraaleilandje dat deel uitmaakt van het Groot Barrièrerif ten noordoosten van Australië. Het koraal dat onder deze omstandigheden groeit, heeft zonlicht en warm water nodig om te overleven en is daarom meestal te vinden in het ondiepe water van tropische zeeën. Zodoende zijn de meest spectaculaire koraalsoorten al enkele meters onder de oppervlakte te vinden. Je hebt geen duikuitrusting nodig om ze te zien. Met snorkelen en korte duiken kom je al een heel eind. Maar met een duikuitrusting kun je makkelijk lang genoeg op dezelfde plek blijven om de details van het leven op een koraalrif te zien. De ontelbare vissen die tussen het koraal zwemmen. De barracuda die onder een rotsplateau wacht tot er een zilverkleurige prooi langs flitst. De koraalduivel die met zijn waaierende vinnen in de buurt van een rots zweeft en in eerste instantie makkelijk voor een plant kan worden aangezien. Destijds was het Groot Barrièrerif nog grotendeels intact. Her en der hadden visserij en milieuvervuiling ongetwijfeld al lichte schade toegebracht, maar voor mij leek het in die tijd ongerept. Het was normaal om Australische natuurkenners te horen vertellen dat je over een lengte van 2000 kilometer op vrijwel alle 3000 riffen kon snorkelen of duiken om een van de mooiste natuurattracties op aarde te bekijken. Al vanaf het moment waarop we ze voor het eerst zagen, weten we dat koraalriffen ruimte bieden aan een verbluffende diversiteit. Ik ken de oude verhalen uit Hawaii en Polynesië over het belang van koraalriffen en het rijke leven ertussen, die duizenden jaren lang mondeling waren doorgegeven. Ook had ik recentere verslagen van ontdekkingsreizigers en wetenschappers gelezen. Maar woorden kunnen je niet voorbereiden op hoe het is om met eigen ogen zoveel verschillende soorten te zien, die elk op hun eigen manier de uitdagingen van het leven het hoofd bieden en die in zo'n druk en dynamisch ecosysteem op de een of andere manier bij elkaar pasten. Ik had aan land nooit iets gezien dat hier tegenop kon. Hoewel we weten dat een tropisch regenwoud ruimte biedt aan een buitengewone diversiteit aan dieren, zie je daar tijdens één wandeling vrij weinig van. Maar tijdens die duik, die misschien iets van 30 minuten duurde, zag ik meer diersoorten dan ik kon tellen, laat staan benoemen. Destijds was de aqualong een vrij recente uitvinding en werd er slechts beperkt gedetailleerd onderzoek naar de koraalriffen gedaan. Veel van de interacties tussen dieren of voedselketens, waar we binnen de marinebiologie inmiddels vertrouwd mee zijn, waren in die tijd onbekend. Op die duiktocht trok vooral één soort mijn aandacht. Een klein visje, niet langer dan mijn wijsvinger, zwom door de tentakels van een anemoon naar binnen en weer naar buiten. Het was fel oranje en had om zijn lichaam drie zwart omrande witte banden. Tegenwoordig zouden kinderen uit de hele wereld hem meteen herkennen als Nemo, een anemoonvis, maar destijds had ik er nog nooit een gezien, laat staan dat ik ervan had gehoord. Ik vroeg me meteen af waarom hij niet werd verlamd door de tentakels van de anemoon. Toen ik meer anemoonvissen in en uit nabije anemonen zag zwemmen, besefte ik dat de vissen en de anemonen een speciale relatie moesten onderhouden. Maar welke soort het was en hoe die relatie was ontstaan, wist ik niet.